Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. Psalm 132, het vijfde vers. We gaan samen het woord des Heren lezen en we doen dat allereerst uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 12e hoofdstuk. En we lezen daarvan de versen 9 tot en met 21. En dan lezen we daarna ook een paar versen uit Paulus' brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, de versen 13 tot en met 15. Dus eerst uit Romeinen 12 en dan uit Galaten 5. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit de 100ste psalm het tweede vers. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient de Heere. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed, deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid, zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijden en weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot het nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerbaar is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken, want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. En dan uit Galaten, hoofdstuk 5, de verzen 13 tot en met 15. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat ge van elkander niet verteerd wordt. Samen bidden. Barmhartige God, wij mogen samen tot u komen en voor dat voorrecht allereerst willen we uw naam ootmoedig danken. Dat u een weg geopend hebt waardoor wij tot u kunnen gaan en dat we langs die weg gaande tot u onze noden, onze zorgen mogen meenemen. En dat we die noden en die zorgen en die begeerten en onze vragen en onze wensen bij u de Heere mogen brengen. Ze bij u mogen neerleggen, van u de vervulling ervan mogen vragen. En dat we zo tot de troon van uw genade mogen gaan. Daar hadden we het niet naar gemaakt, Heere. Er is niemand die zeggen kan dat hij dat heeft verdiend. Niemand heeft recht om tot God te gaan. Want iedereen, wij in kluis, ieder persoonlijk, heeft zich van u de Heere afgekeerd. We hebben een andere weg gekozen. We hebben ervoor gekozen om niet meer met u te rekenen en niet meer met u te leven. En ons niets aan uw wegen en aan uw woorden gelegen te laten liggen. En daarmee hebben we alles verbeurd. En als u de deur dicht gedaan had, die wij dicht gegooid hebben, als u hem op slot gedaan had voor eeuwig, zou het nog rechtvaardig zijn geweest ook. En toch hebt u die deur niet op slot gedaan. Toch hebt u die weg weer geopend. Toch kunnen mensen tot u naderen, ook op een trouwdag, ook in een dienst ter gelegenheid van een huwelijksbevestiging, om van u te bidden dat ge in ons midden zou willen zijn. Want dat maakt het alles waardevol, Heere. Anders is het maar een plechtigheid, mensenwerk. Maar als u erbij wilt zijn en als u uw tegenwoordigheid ook wilt bewijzen, wilt laten merken, wilt laten ondervinden, dan en dan pas is het echt goed in uw huis, onder uw woord. Heren, waar we u ook voor willen danken, dat is dat we op deze dag uw woord mogen hebben. Dat dat mag spreken. Dat we dat elkaar mogen voorhouden. Ja, dat u het ons voor wilt houden. In bijzonder het bruidspaar, maar met hen nog vele anderen, ons allen, kleinen, jongen en ouderen. Heere, wilt u dat woord zegenen? Wilt u het binnendragen in onze harten? Dat is alweer zo'n zegen die we niet verdiend hebben, Heere, maar waar gij ons toch nog mee begiftigt. Het woord des levens, het woord der zaligheid, het woord dat betrouwbaar is. Goddelijke adviezen met de bedoeling dat we ze zouden opvolgen. En met de belofte erbij dat we dan, maar dan ook alleen, echt zegen mogen verwachten. Heere, heilig het woord aan ons hart. Leg het niet alleen aan ons hart, maar draag het ook in ons hart. Dat vragen we voor Jaco en Willemijn speciaal op deze voor hen ook zo speciale dag. Dat vragen we voor hun ouders. Dat vragen we voor heel de familiekring. Ook voor de kinderen, de schoolkinderen, de zondagsschoolkinderen. Heere, leg dit woord in onze harten, ook in jonge harten. En geef dat we het meedragen in ons leven als uw ernstige, welmenende raadgeving voor deze dag en voor heel ons leven. Mogen we zo tot u komen in het gebed, Heere. En dan weet u dat er vandaag reden tot dankbaarheid is en die spreken we ook uit. En we verheugen ons in de zegeningen die u gaf, ook in het prachtige weer dat u geeft. Maar we realiseren tegelijkertijd dat het leven ook zijn moeite en zijn zorgen kent. En op een dag als deze wordt daar ongetwijfeld toch ook een plaatsje ingeruimd in de herinnering aan wat geweest is en wat zo anders was. Heren, we denken ook aan de lege plaats. En nu bidden wij, wilt u met uw vertroosting in dat opzicht ook nabij zijn. En wilt u met uw genade het hart vervullen. En wilt u oog geven voor de zaligheid die gij voor al degenen die u vrezen bereidt. En wilt u begeerte schenken in ons aller hart om die zaligheid boven alle andere dingen, boven alle aardse zegeningen te zoeken totdat we die hebben mogen vinden. En mogen we zo vandaag ook wijs gemaakt worden tot zaligheid. Want u geeft uw woord toch allermeest en ook zelfs allereerst om ons de weg tot het waarachtige heil te wijzen. Gemeenschap met God door het offer van de Heere Jezus Christus. Mogen we bij u een schuilplaats zoeken en vinden en maakt u het met uw komst en met uw werk heerlijk wel. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 119, de versen 17 en 18. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald en doe mij op het pad van uw geboden treden. Wij luisteren vanmiddag naar twee korte woorden uit de Heilige Schrift. Twee woorden van de Heere zelf meegegeven via de apostel Paulus of aan de gemeente van Rome of aan de gemeente van de Galaten uit Rome 12. Het laatste deel van vers 11 dient ten Heere en uit Galaten 5 het laatste deel van vers 13 dient elkander door de liefde. Het Nieuwe Testament kent verschillende woorden die in onze taal allemaal door het woord dienen worden weergegeven. Verschillende woorden in het Grieks dus. De woorden die hier in Romeinen 12 vers 11 en Galaten 5 vers 13 staan zijn gelijk, hebben precies dezelfde betekenis en wijzen op het dienen van een slaaf. Jongens en meisjes, jullie weten natuurlijk wel wat een slaaf was. Niet waar? Als je slaaf was, had je het niet zo best. Het kon meevallen. Dat hing er maar vanaf of je een hele vriendelijke, goede meester had. Maar o wee, als die een beetje slecht voor je was. Als die alleen maar bepaalde dingen van je eiste en je eigenlijk nooit eens wat gaf. En als je het niet goed deed, een meester die je dan onmiddellijk slaag gaf of straf gaf. Slaven hadden het vaak heel slecht. Daar zul je wel eens het een en ander over gehoord hebben en anders dan hoor je er nog wel eens wat van. Gelukkig hebben wij dat in Nederland niet, hè, slavernij. Wat een zegen van de Heere dat wij alleen maar uit de boekjes weten wat slaven zijn. En dat we gelukkig zelf zo niet zijn. En dat je er ook niet bang voor hoeft te wezen dat je dat hier of daar zult worden. God heeft dat als een zegen ook aan ons gegeven. Zoals jonge mensen in allerlei opzichten allerlei zegeningen van de Heere krijgen. Niet waar dat je gezond bent, dat je vandaag mee kon. De kinderen van de zondagschool die hoefden er zo'n lange rit niet voor te maken. Maar de kinderen uit Randwijk die hebben al een hele busreis gemaakt. En wie weet wat ze vandaag allemaal nog meemaken, niet waar? Fijn als de juffrouw trouwt. En zo zijn er zoveel zegeningen. Maar laten we die zegen ook niet vergeten dat de Heere ons in een land laat leven waar wij eigenlijk niet echt weten wat slavernij is. Nou, Paulus in zijn tijd wist dat wel. Hij is zelf zo'n slaaf nooit geweest, maar hij heeft ze vaak genoeg gezien. En hij heeft meelij met ze gehad. In vele opzichten, hij wist dat er een hele hoop mensen in zijn tijd, ook christelijke mensen, want die waren er ook, echt in een heel moeilijk leven leefden. En nou zeggen de teksten van vandaag dat wij slaven moeten zijn. Want dat betekent het eigenlijk. Dient de Heere. Ik zou dat ook kunnen vertalen, wees slaaf van de Heere. En die andere tekst, dient elkander door de liefde, die kan je ook zo lezen, wees slaven van elkaar. Hoe kan dat? Dat kan omdat wat de Heere betreft, hij in ieder geval een hele goede meester is. En een slaaf zijn van de Heere is helemaal niet erg. Die is niet wreed. Die is niet gemeen. Die zal voor je zorgen. En als je echt van elkaar houdt, en dat staat er in die tweede tekst, dient elkander door de liefde. Als je elkaar echt lief hebt, dan is het ook helemaal niet zo erg om te doen wat die ander graag heeft. En wat die ander graag wil. Weet je wat in ieder geval een voordeel van een slaaf was? En zeker als je een goede meester had, dan werd er in ieder geval voor je gezorgd. Dan hoefde je zelf niet te zorgen. Waarom niet? Omdat die meester je gekocht had. En daar had hij geld voor betaald. En dus je was zijn eigendom geworden, maar dan zou hij, omdat hij jou als zijn eigendom had verkregen, zeker als hij een goed karakter had, ook voor je zorgen. En als je nou weer denkt aan wat Paulus bedoelt met die twee teksten uit Romeinen en uit Galaten, dan mag je ook daarbij bedenken dat als hij zegt, wees slaaf van de Heere en wees slaaf van elkaar, dat je gekocht bent en dat je verzorgd wordt. Wel, gemeente, dat is eigenlijk de inhoud van de tekst. Ik heb het geprobeerd op een wat kinderlijke manier naar voren te brengen, want uiteindelijk, ik hoop dat de kinderen ook wat herinneren aan deze trouwdienst, behalve dat ze met bogen voor de kerk gestaan hebben enzovoort. Maar dat ze ook de boodschap meekrijgen. En die is voor u en voor mij, net als voor die kinderen, precies dezelfde. Dient de Heere en dient elkander. Dat is precies wat de wet ook vraagt. God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Dat het bij dat dienen van elkaar om liefde gaat, dat staat er uitdrukkelijk bij. Dat het in Romeinen 12 vers 11 ook om dienen van de Heere in liefde gaat, spreekt vanzelf. Want je kunt de Heere niet dienen zonder liefde. Onmogelijk. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Nou, laten we bij die eerste opwekking beginnen. Dient de Heere. Dat staat er zo vaak in de Bijbel. Dat vind je in de psalmen. Dat vind je in de spreuken. Dat vind je in het Nieuwe Testament. Dat is ook iets wat de Heere beloofd heeft, dat hij wil geven. Dat is een van de verbondsbeloften, zoals je die bijvoorbeeld in Jeremia 30 leest. Of in de profetie van Zefanja. Dat is iets wat de Heere zelf belooft. Maar wat de Heere ook zelf werkt, wat hij zelf geeft, dat is het wat Paulus heeft ontvangen. Hij mag het hier zeggen, maar hij heeft zelf op een andere plaats, bij een andere gelegenheid gezegd, dat hij gedurende al zijn dagen die hij in de gemeente van Efeze heeft doorgebracht, hij zei het bijvoorbeeld tegen de ouderlingen van de gemeente van Efeze, toen hij voor de laatste keer met hen sprak en toen hij afscheid nam, dat hij al die tijd dat hij bij hen was, de Heere gediend heeft. En Paulus schrijft ergens anders van mensen dat hij gezien heeft, dat ook zij geleerd hebben de Heere te dienen. Niet langer de afgoden, hij schrijft dat aan de Thessalonicenzen bijvoorbeeld, dat ze vroeger de afgoden dienen, maar dat is voorbij, de Heere heeft dat veranderd. Hij heeft in het hart van die vroegere heidenen gelegd de begeerte om de Heere te dienen. Laten we maar zeggen dat dat een groot wonder is. Een groot wonder als een mens God mag dienen. Als een mens er ook zin in gekregen heeft om de Heere te dienen. En dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend, want dat doen we vanuit onszelf niet. En we zullen het uit onszelf ook nooit doen. We hebben een andere keus gemaakt. En doordat we een andere keus gemaakt hebben, staan we in dienst van een ander. En dat is een wrede meester. Dat zien we niet. Hebben we helemaal geen erg in. Maar als we er erg in krijgen, krijgen we het ook wel door wat die meester met ons van plan is. En dat is er één die de Bijbel noemt de mensenmoordenaar van den beginnen. Die de ondergang van zijn slaven op het oog heeft. En pas als de Heere onze ogen voor hem en voor zijn wrede en harde dienst opent, als de Heere ons onze ogen opent voor de slavernij waarin wij door onze zonde terechtgekomen zijn, dan gaan we beseffen dat het niet voor niks in de Bijbel als een aansporing herhaaldelijk voorkomt dat we de Heere zouden dienen. Natuurlijk heeft de Heere er recht op. Laten we eerlijk wezen, wat we hebben en wat we zijn, hebben we allemaal aan hem te danken. Gezondheid, het leven, een trouwdag, vreugdevolle dingen, dingen waar je blij mee kan wezen. Het is allemaal van hem. En dat is het belangrijkste nog niet. Belangrijker is nog dat we hier de Bijbel hebben. Dat je die meekrijgt. Dat je die thuis hebt. Dat je die lezen kunt. Gods woord. Een extra zegen. Wat ik in het gebed zei ook, dat de Heere een weg opengesteld heeft. We kunnen naar hem toe met onze noden. Met ons verdriet. Met onze vreugde. We kunnen het allemaal tegen hem zeggen. Het mag ook nog. Hij nodigt er ons toe uit. Stort voor mij uit uw ganse hart. Zoveel heeft God al gegeven. Heeft hij er geen recht op dat wij hem dienen? Dat we hem helemaal dienen? Is dat ook niet de verplichting die op ons kwam te liggen toen we het sacrament van de heilige doop ontvingen? De verplichting om hem aan te hangen? Te betrouwen en lief te hebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. Hij heeft er recht op. En daarom vraagt hij het. Maar als hij het vraagt, biedt hij de mogelijkheid gelijk aan. En hij wil als het ware tegelijkertijd gezegd hebben en ons ervan overtuigd doen zijn. Ik wil u in mijn dienst hebben. Ik wil je tot mijn eigendom maken. En ik wil de consequentie van dat eigendomsrecht ook waarmaken. Ik wil geregeld, gedurig, dag en nacht, onafgebroken voor u zorgen. En als hij zo aanbiedt om voor ons te zorgen en ons zo in zijn dienst te nemen, wat zouden wij daar dan tegen kunnen hebben? Waarom zouden wij ons dan van de Heere afkeren en voortgaan op een weg die naar het verderf gaat? Waarom zouden wij dan tegen de Heere zeggen, Heere, ik wil u niet dienen en ik heb er geen belang bij om uw eigendom te zijn. Wat een dwaasheid. Maar zondigen is ook dwaasheid. Zondigen is tegen jezelf ingaan. Je eigen ondergang zoeken. Als de Heere zegt en het herhaaldelijk zegt, dient de Heere. Laten we dan niet alleen de redelijkheid daarvan inzien, maar laten we daar dan ook van beseffen dat dit de enige weg tot waarachtige zegen is. En als je de keuze mocht gaan doen, en als je in zijn dienst mocht overgaan, en als dit dringende goddelijke advies, dit welmenende advies in je leven een plaats kreeg, en je de begeerte kreeg, Heere, en dat wil ik nou, wat is het dan een vreugde? Bij tijden in ieder geval om in de dienst van deze koning te mogen staan. Wat zorgt hij dan goed? Wat is hij dan een uitstekende meester? Wat is hij dan een liefdevolle God? En wat kun je dan in die waarachtige dienst van de Heere veel van hem ontvangen? Als hij je laat weten dat hij je gekocht heeft en dat je daarom van hem bent. En als hij je ook nog een keer laat weten wat de prijs was die hij ervoor betalen moest om je te kopen. Dat was niet minder dan de prijs van zijn eigen bloed. Hij moest er zijn leven voor afleggen. En als hij je ervan gaat overtuigen dat hij werkelijk die prijs, dus der zielen dat rantsoen voor ons betaald heeft. En als je in het geloof mag geloven dat je zo ook van hem bent, zoals je dat in de Bijbel in het Hooglied leest, dat die bruid zegt, hij is de mijne en ik ben de zijne. Wat is er dan een wondere vreugde in het hart? dat je van eigenaar verwisseld bent. En dan ga je ook mee, langzamerhand, misschien heel stamelend, heel aarzelend in het begin, omdat het zo groot is. Maar naarmate de Heer je meer overtuiging geeft dat het waarlijk zo is, dan ga je meer en meer meebeleiden. Als antwoord op de vraag, wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Dat ik niet van mezelf ben, maar van mijn getrouwe zaligmaker, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En als je dan inderdaad van binnen voelt dat wonder van genade, dat tegelijkertijd ook veroorzaakt een hartelijke liefde tot God en tot degene die door God bestemd is om je zaligmaker te zijn, dan hoeft het ook niet zoveel redeneringen, gehouden te worden. En dan hoeft er niet zoveel eerst overwogen te worden, maar dan zegt het hart soms heel spontaan: God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Beste mensen, er is echt geen betere dienst dan deze dienst. Er is geen betere meester dan deze meester. Er is geen betere positie dan de positie van en door de Heere Jezus Christus tot zijn eigendom gemaakte slaaf. Want die is natuurlijk ook nog een keer vrij in Christus. Die is verlost van de zonde. Die is uit de greep van de duivel gerukt. Daar zal hij nog wel eens last van hebben, maar de duivel wint het nooit meer. Die is ook uit de greep van de dood losgemaakt. Zelfs al moet hij sterven. Maar dat heeft de dood ook niet het laatste woord. Zo iemand, zo'n slaaf, zo'n eigendom is echt vrij. En als je dan, en dat geldt helemaal niet speciaal van mensen die een apart ambt gekregen hebben, die op een bepaalde manier in de dienst van de Heere zijn geplaatst, dan zou het maar voor enkelen zijn. Maar dat is nou voor een ieder die door de woorden Gods en door het werk van de Heilige Geest tot een nieuw mens gemaakt is. Een dienstknecht van de Allerhoogste God. Een dienstknecht van de Heere Jezus. Maar daarmee is niet alles gezegd, want de wet heeft twee tafels. Er is ook de verplichting om de naaste lief te hebben als onszelf. En vandaar dat er die andere relatie ook is. Naar elkaar. Wat Paulus natuurlijk aan de Galaten bedoelt te schrijven en wat op andere plaatsen ook gezegd is, dat heeft in de eerste plaats, en eigenlijk is voorlopig alleen nog, te maken met de relatie die er is tussen de gelovigen onder elkaar. Tussen degenen die allemaal in die dienst van deze meester gekomen zijn. Weest elkander onderdanig in de vreze Gods. En daarin moet nou eigenlijk uitkomen wie de meester is. Nee, ik zeg niet wie de meeste is, maar wie de meester is. Want hoe bedoelt de Heere dat nou? Elkander dienen. Welk voorbeeld heb je dan? Van wie leer je dat nou? Wat is het nou om elkaar te dienen? Ik zei, dan moet je naar de meester kijken. En dan moet je de meester zien zoals hij bijvoorbeeld aan de voeten van zijn discipelen zat. Toen hij een wasbekken en een handdoek meegenomen had. En toen hij op zijn knieën op de grond ging liggen, voor de voeten van zijn discipelen. Eerst die, en daarna die, en daarna die, en zo de hele kring rond. En hij waste die voeten, en hij droogde ze af, en hij maakte ze schoon. Weet u, dat was werk voor een slaaf. Werk voor iemand die, nou ja, daar nu eenmaal voor bestemd was, die daarvoor aangesteld was, die daarvoor gekocht was. Die moest dat doen, maar er was, bij die gelegenheid was er zo iemand niet. En toen deed de Heer Jezus het zelf, ook al omdat die discipelen het voor elkaar niet eens wilden doen. toen deed Jezus het zelf. En toen zei hij, toen hij klaar was en de hele kring rondgegaan was en niemand had overgeslagen. En toen al die voeten schoon waren, toen zei hij, dit heb ik jullie nou als een voorbeeld nagelaten. En zo zijn jullie nou schuldig elkanders voeten te wassen. Dient elkander, wees elkaars slaaf. Dat je dat alleen maar doen kunt als je de ander hartelijk lief hebt, is duidelijk. Want het kost je een stukje zelfverloochening. En je moet zelf een stukje achteruit. En je moet die ander uitnemender achten dan jezelf bent. En je moet niet altijd aan jezelf denken, nee, juist aan datgene wat van de anderen is. En zo staan er zoveel van die woorden in de schrift. Je kunt het dan ook alleen maar doen, en vandaar dat Paulus dat er dan ook maar bij zegt, dient elkander door de liefde. En dat is dan ook de echte liefde die hij hier bedoelt. Niet een liefde zoals wij die hebben, niet een beetje lievigheid, een beetje vriendelijkheid, want dat gaat weer en dat komt en dat gaat, dat is ook zo weer voorbij. Maar de echte, de diepe liefde die je van de Heere moet leren en die je van de Heere moet ontvangen. De liefde waarvan God het geheim heeft. De liefde die geeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En waarom moet je nou elkaar dienen en elkaar onderdanig zijn in de christelijke gemeente? Omdat je aan elkaar gegeven bent. En omdat je, hebbende datzelfde geloof en diezelfde meester en diezelfde genade, je bij elkaar hoort. En dan kun je niet voor jezelf leven. Dan kun je niet zeggen, ben ik mijns broeders hoeder, want je bent je broeders hoeder. En je draagt verantwoordelijkheid voor elkaar. En je hebt op elkaar acht te geven. En je hebt elkaar die liefde te betonen. Dat als er één afwijkt, dat je hem probeert terug te brengen. En als er één weent, dat je met hem gaat wenen. En als er een ander blij is, dat je blij bent met de blijden. En dat je al die dingen doet die we uit Romeinen 12 gelezen hebben. Dat is de vervulling van de wet. En als ik het nou vanmiddag naar de gelegenheid van de tijd nog een klein beetje speciaal mag maken. En dan ga ik helemaal niet buiten het woord van God om. Ik ga misschien wel een beetje boven Galaten 5 uit. Maar dan heb ik even ze vijf toch ook weer om te zeggen dat het gerechtvaardigd is om ook die toepassing te maken. Als ik het dan, wat ik bedoel, speciaal ga maken in verband met het feit dat we vandaag een huwelijksbevestiging hebben. En dat twee mensen aan elkaar gegeven zijn. Zo aan elkaar gegeven zijn dat ze nou ook echt van elkaar zijn, Jaco en Willemijn. Zo aan elkaar gegeven zijn dat je naar het woord van de apostel in 1 Korinthe 7 niet eens meer macht hebt over jezelf, maar dat je vrouw macht heeft over de man en de man over de vrouw. Dat je zo elkaars, ik zou bijna zeggen, slaaf geworden zijn. En dat je zo aan elkaar verbonden bent. Dan moet je maar eens goed voor jezelf meenemen. Die opdracht dient elkander door de liefde. Dat is wat het formulier ook zegt. Elkaar trouw helpen en bijstaan. In alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Het formulier zegt dat het huwelijk ingezet is om hoererij te vermijden. Laat ik vandaag ook eens mogen zeggen, het huwelijk is ingezet om egoïsme te vermijden. En om zelfzucht te vermijden. En om je eigen belangrijkheid te kruisigen. En om met elkaar te leren rekenen. En om aan elkaar te denken. En om te geven. Niet geven en nemen, dat zegt de wereld. Liefde is geven en nemen, helemaal niet waar. Liefde is geven en geven. en geven. En als je wat terugkrijgt, dan is het niet omdat je het terugneemt, maar omdat je het ontvangt. Want die ander die geeft, en die geeft, en die geeft ook. En zo denkt de liefde geen kwaad. En zo wordt de liefde niet verbitterd. En zo is de liefde de vervulling van de wet. Ook van de tweede tafel. Ook binnen het huwelijk. Het kan nooit als het eerste er niet is. Je ziet het ook mislukken. Je ziet het heel vaak mislukken. Dat als mensen eigenlijk met een beetje van hun eigen genegenheid beginnen en meer niet hebben en ook nooit meer krijgen, dat het dan soms wel eens heel kritiek kan worden in een huwelijk. En soms zo kritiek dat de boog niet meer heel blijft. Maar dat het knapt. Maar waar de Heere de eerste is, en waar je het van twee kanten geleerd hebt, dient de Heere. Waar de Heere dus voorop gaat, ik denk dat je daar ook mag zien dat dat woord uit Prediker vervuld wordt. Dat een drievoudig snoer niet spoedig verbroken wordt. Dat is dat drievoudige snoer, dat koord dat uit drie andere koorden bestaat en die in elkaar gevlochten zijn. En dat breek je zomaar niet stuk. Eén zo'n koord kun je nog breken, maar drie? Eén potlood kun je breken, maar 12 tegelijk in één bos, die breek je niet meer. En als je zo aan elkaar verbonden bent en vooral als de Heere de eerste is en als je het geleerd hebt en beoefenen mag om in die positie van dienstknecht gekochte bij de Heere te horen, dan wordt het ook niet een last, niet een opdracht, niet een moeten, maar een mogen en een vreugde om elkander ook te dienen door de liefde. En zo elkaar te helpen en zo elkaar bij te staan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Stel op de Heere in alles uw vertrouwen. Amen. Wij zingen uit de 37e psalm het derde vers. We gaan nu samen het formulier lezen om het huwelijk te bevestigen in de gemeente van Christus. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Jacob van Walsum, en Wilhelmina Pauline Kiewit, die uw echterlijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd mocht zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis. Zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die aan hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. Eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen in Cana en Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat eerbaar gehouden behoort te worden door allen en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven mocht, zo zult gij ten andere ook weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goed en gerust geweten mag leven. Want om hoererij te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Ten derde, zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar het woord van God schuldig is te houden. Ten eerste zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw. Opdat ge haar naar uw vermogen, verstandig leidende, zou onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, gelijk Christus het hoofd de wijsheid, troost en bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Ge zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand, en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede erfgename der genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn zijn brood zal eten, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat ge uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarenboven iets hebt om aan de nooddruftigen mee te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, hem eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Gelijk het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. Na de vrouw heeft God het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld van heilige vrouwen navolgen die op God hoopten en aan hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Ge zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid geven mocht. Daarom Jacob van Walsum en Wilhelmina Pauline Kiewiet, nadat gij hier verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt ge van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert ge dat deze uw huwelijke staat zal worden bevestigd? Dan neem ik u allen die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En aangezien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang zal hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft willen bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik jullie nu verzoeken op te staan? En elkaar de rechterhand te geven. Jacob van Walsum, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Wilhelmina Pauline Kiewiet, hier tegenwoordig? Belooft gij dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden zoals een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilige evangelie? Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Wilhelmina Pauline Kiewiet, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Jacob van Walsum, hier tegenwoordig? Belooft gij dat gij hem zult liefhebben, dat gij hem zult gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, dat gij hem zult dienen en helpen, dat gij hem nimmer zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, zoals een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilige evangelie? Wat is daarop jouw antwoord? Gemeente, wij zingen Psalm 134, het tweede vers.
Thank you.
de Vader der barmhartigheid, die u naar zijn grote genade geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij samen bidden. Barmhartige God, nu we in deze ogenblikken tot u naderen, om u speciaal voor dit bruidspaar te bidden. Om op deze dag, die hun trouwdag is, de dag waarin ze aan elkaar gegeven zijn, waarin hun handen in elkaar gelegd zijn door uw besturing, als wij op dit moment speciaal voor hen bidden, verleent u ons dan genadig gehoor en aanvaard ons gebed. Zegen hen, leid hen, vergezel hen van dag tot dag, van ogenblik tot ogenblik. Versterk de band die gelegd werd, die al eerder gelegd werd toen ze elkaar gingen lief krijgen, die officieel gelegd is, vandaag, zojuist op het gemeentehuis, nu bevestigd in de kerk. Bevestig en sterk die band, Heren, en laten ze in de liefde voor elkaar mogen toenemen. Laten ze elkaar niet alleen maar vandaag aanvaarden, maar altijd weer aanvaarden. Laten ze elkaar aanvaarden, inclusief hun gebreken, die soms het huwelijk onder spanning kunnen zetten. Maar geef, o God, dat zij vanaf vandaag door uw hand geleid, door uw geest geregeerd, door uw woord onderwezen mogen worden, ook in het echte, christelijke, bijbels georiënteerde huwelijksleven. Als het u behaagt hen kinderen te geven, mogen ze die kinderen grootbrengen in de vreze van uw naam. Maar Heren, we beseffen dat dit alles pas kan als er een andere band eerst is. En als die andere band altijd eerste zal zijn. En dat ze elkaar in u de Heren ontmoeten. En dat ze in de Heren getrouwd zullen zijn. Wij bidden van u om die eerste band. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Laat dat in hun leven altijd weer de boventoon hebben. En laat het eerste in hun leven altijd weer mogen zijn, dient de Heere. Zegen ze zo, gedenk ze in uw genade en scheld al onze zonden ons kwijt. De zonden die er altijd weer zijn en die gewassen moeten worden in het bloed van Christus. Hoor ons, Heere, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nu staande het derde vers van 134.
Thank you.
Laten we nu uit het heilige evangelie horen hoe sterk de band van het huwelijk is. Het wordt ons beschreven door Matteüs in hoofdstuk 19 in de volgende versen. En de fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem, zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak. Maar hij antwoordende zeide tot hem, hebt gij niet gelezen die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, al zo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten, uw vrouwen van u te laten. Maar van het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw van zich laat, om een andere reden dan hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus. En zijt ervan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Gods woord heeft al een plaats in jullie leven gekregen. Dat is eigenlijk al heel lang geleden gebeurd. Want je bent allebei geboren in een gezin waar, toen jullie geboren werden, de Bijbel al was. En je bent er van je jeugd af aan bij opgegroeid. Zo heeft God ervoor gezorgd dat zijn woord in jullie leven, ook in jullie kinderjaren, geen onbekende grootheid bleef. Je hebt de verhalen uit de Bijbel gehoord. Je hebt hele stukken uit de Bijbel zo langzamerhand ook al uit je hoofd geleerd. Op de zondagsschool misschien. Allerlei adventsteksten bijvoorbeeld. En de wet, ongetwijfeld ken je die ook wel uit je hoofd. Lucas 2. Misschien nog wel wat andere pericopen uit de Bijbel. Maar dat wil niet zeggen dat je er nou genoeg van weet. En dat wil niet zeggen dat er geen plaats meer is voor nog veel meer. Ik weet niet hoe oud de mensen worden, hoe oud jullie zullen mogen worden. Maar één ding weet ik wel. Al zou je een hoge leeftijd mogen bereiken. En al zou je tot op hoge leeftijd een helder verstand hebben. En al zou je geheugen je nooit in de steek laten. Dan weet je nog lang niet alles van het heilige woord van God af. En laat staan dat je het verstaat. Dat je het doorziet. Dat je het echt helemaal weet. Bevindelijk weet. En daarom is het zo nodig om iedere keer maar weer opnieuw dat woord ter hand te nemen. En nu ook vanaf deze dag gezamenlijk. Want je hebt nu een gemeenschappelijke taak om de schriften te onderzoeken. En een gemeenschappelijke taak om bij dat woord te leven. Mogen God deze trouwbijbel die ik je namens de kerkraad mag overhandigen, mogen het gebruik ervan door de Heere God gezegend worden in je leven, zodat je echt ook mag toenemen in het kennen van de boodschap van Gods genade. En zodat door je de Heilige Geest, want Hij zal het moeten doen, je ook kent de kracht van dat woord. De kracht waardoor je leven een gedurig weer nieuw leven wordt. Wij gaan samen danken. Heere, wij zoeken nogmaals uw aangezicht. En we doen dat nu om uw naam te danken. voor wat u gaf. Voor het woord dat u gaf. Voor het ja-woord van Jacob en Willemijn dat zij mochten uitspreken. Voor de belofte die u meegeeft, ook aan de gehuwden. Voor de vermaningen die tot hen en tot ons allemaal kwamen. Kortom, heren, voor al die onverdiende zegeningen die gij ons ook in dit middaguur hebt gegeven. Laten we het niet vergeten, laat het nu niet naast ons neergelegd worden. Laat het nu ook niet overgroeid worden door allerlei andere dingen van deze dag. En er gaan nog een hele hoop dingen gebeuren, zo is dat nu eenmaal op een trouwdag en die vragen ook onze aandacht. Maar laat het dan toch nog eens een keer terug mogen komen. En laat het toch echt ook in ons geheugen gegrift staan. Dient de Heere. Dient elkander door de liefde. De liefde die de vervulling van de wet is. Heren, wij vragen van u, heilig uw woord aan ons aller hart. Bedanken u voor het feit dat dit bruidspaar deze dag mocht bereiken. Dat hun ouders er getuigen van ze waren. Dat ze erbij mochten zijn, dat de opvoeding die ze hun kinderen hebben gegeven ook mocht uitlopen op deze dag. En dat ze gezien hebben dat toen zij hun kinderen begonnen zijn gebeden te leren, dat dat nu vandaag uitgelopen is op dat gebed voor en met hen, toen zij hun kinderen hier geknield voor uw aangezicht lagen. Zo bidden wij dat ge die ouders gedurig genade wilt geven om het gebed voor te zetten. Ook als hun kinderen de deur uit zijn. Heren, de verhoudingen kunnen een beetje wijzigen, maar de plichten blijven bestaan. En de liefde zal toch ook nu een uitweg moeten vinden in het zoeken van het goede voor elkaar. We danken u dat er ook grootouders bij konden en mochten zijn. Al zijn er ook in die kring lege plaatsen. Heren, we hebben het u al gebeden, juist in verband met de lege plaatsen die er zijn, geef in dat opzicht ook uw vertroosting. En we vragen het u nog een keer, gedenk ze verder, deze dag. Mag het een blijde dag zijn, ook voor de kinderen die erbij zijn, de schoolkinderen, de zondagsschoolkinderen. Heren, wilt u het alles wel maken? En als wij op een bepaald moment op deze dag ook weer naar huis gaan, het zij wat vroeger, het zij wat later, begeleid ons allen op onze wegen. Want gevaren zijn overal om ons heen en de dood dreigt altijd. Houd ons onder uw bescherming en bijzonder tegen de zonde. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 136, het eerste en het laatste vers.
Thank you.
Gemeente, voordat ik u nu de zegen opleg, even een tweetal mededelingen. Op de liturgie ziet u staan, onderaan, pagina 3, dat na de dienst degenen die niet in de gelegenheid zijn naar de avondreceptie komen, het bruidspaar in de kerk kunnen feliciteren. Dat moet enigszins anders gelezen worden. Het geldt niet alleen voor degenen die vanavond niet in de gelegenheid zijn het bruidspaar te feliciteren, maar het geldt voor iedereen die van die gelegenheid gebruik wil maken om het bruidspaar nu na afloop hiervoor in de kerk te feliciteren. Maar dan wel nadat de ouders dit hebben gedaan. De kinderen, collega's en de daggasten die kunnen direct na de dienst naar de zaal achter de kerk gaan. En ook degenen die van verre komen worden uitgenodigd voor een kopje koffie. En dan een tweede mededeling. Gaat u na de zegen nog weer even zitten, als u wilt. Ontvangt dan nu de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.